Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart.
Leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast vanuit het mooie Utrecht. Op een prachtige zondagavond aan het einde van een lekker mooi droog weekend. Net een heel erg mooie zonsondergang gezien vanuit mijn zolderraam. Maar nu nog even lekker een podcast opnemen. En ik wil het vandaag hebben over een thema wat ik eigenlijk altijd aanstip als ik ergens spreek. Als ik meer de tijd heb, is het een veel belangrijker onderwerp. Maar het is best wel een thema wat veel vragen oproept. Ik realiseerde me dat ik daar nog nooit echt een podcastaflevering over heb opgenomen. Ik denk dat ik het wel tussen de regels doornoem, maar dat het niet zo vaak aan de orde komt. De vraag, is het ongewenst of onveilig? Of is het onveilig of ongewenst? Ik weet nooit zo goed welke volgorde ik meer gebruik. Zou ik eens moeten vragen aan mensen. Maar ik heb inmiddels een praatvel. Misschien heb je dat gezien ergens op LinkedIn. Of als je me recent ergens ontmoet hebt, dan heb je het waarschijnlijk ook wel onder je neus geduwd gekregen. Want als ik een praatje hou of ik mag een training geven, dan zijn er eigenlijk vier plaatjes die eigenlijk het verhaal samenvatten. En heel veel plaatjes die komen impliciet of expliciet wel aan bod. Dus de ene is het plaatje met die twee poppetjes en die twee muurtjes die in mijn boek staat. Eigenlijk de basis van alles, hè? Je basishouding. Van hart tot hart, van mens tot mens. De professionele nabijheid in plaats van professionele afstand. Het tweede plaatje, een plaatje van een levenslijn, een levensloop. Dat ik vind dat we veel meer op de lange termijn moeten kijken wat echt bijdraagt of wat er echt toe doet, in plaats van dat we korte termijn beslissingen nemen. Het derde plaatje is een poppetje met vijf stoelen eromheen. Welke vijf mensen horen er bij hem of bij haar of bij dit gezin? En hoe zorgen we ervoor dat ook de belangrijkste mensen blijven? Want alle professionals zijn voorbijgangers. Eigen mensen blijven. En soms zijn we helemaal niet zo gecharmeerd van die eigen mensen. Dat maakt het ingewikkeld. En ook dan blijven die eigen mensen meestal wel. En wij als professionals verdwijnen altijd weer. Omdat onze beschikking ophoudt, omdat het kind 18 wordt, omdat een andere baan krijgen, allerlei redenen. Maar wij vertrekken weer uit het leven van mensen. En er is vaak een soort vaste kern om iemand heen die wel blijft. Dit hangt best wel met elkaar samen, deze plaatjes. Maar om op die manier te kunnen blijven redeneren, zullen we iets moeten met de... Het grote thema veiligheid of het grote thema onveiligheid. Wat je ongetwijfeld in jouw werk, wat ook je rol is en waar je ook werkt, tegen zal komen. En dat ook echt een groot thema is. Want veiligheid is natuurlijk belangrijk dat we daar ook heel alert op zijn. Want het is niet voor niks heeft het steeds meer aandacht gekregen. Maar ik heb zelf de indruk dat het een beetje doorgeslagen is in de zin van dat veiligheid zo belangrijk geworden is. Het focussen op veiligheid zo belangrijk geworden is. Dat we te weinig ruimte laten om mensen dan nog hun eigen keuzes te laten maken. En dat we ons niet voldoende realiseren dat veiligheid ook heel normatief gekleurd is. Het is echt gewoon een ontzettend groot thema. Ik spreek veel in de jeugdzorg natuurlijk. Ik weet hoe het daar ook is en voelt. Je voelt de verantwoordelijkheid om het goed te doen. Je wil het goed doen voor de jongeren. Je wil het goed doen voor de ouders. Je wil voorkomen dat er incidenten plaatsvinden in de gezinnen waar je betrokken bent of op de groep waar je werkt. En om dat te doen hebben we veiligheidschecklists ingebouwd. En hebben we veiligheidsafspraken. Allemaal grote termen. Die ook een soort eigen werkelijkheid creëren of zo. Want wat ik wel merk als ik met professionals praat, is dat ze ook zeggen van ja, die veiligheidsafspraak of die veiligheidschecklist. Met name die veiligheidschecklist, zeker als die helemaal in het begin van een traject moet worden ingevuld. Het feit dat je dat op dat moment allemaal moet vragen en invullen, maakt het ook lastiger om een werkrelatie op te bouwen. Terwijl we weten dat een werkrelatie zo belangrijk is om hulp effectief te laten zijn. Dus er zit een soort een ingewikkeldheid in dat het thema veiligheid zo groot geworden is. En als je mij vraagt, heeft dat te maken met het maakbaarheidsideaal? Dat we in een samenleving leven waarin niks meer mis mag gaan. Dat zie je natuurlijk op heel veel andere fronten ook. Waardoor ook speelruimte steeds minder geworden is. Met de illusie dat op het moment dat je dingen maar vastlegt of vastpakt of afspraken maakt, dat je dan ook dat leed kunt voorkomen. En helaas is dat niet altijd zo. Laat ik ook dat ook gewoon benadrukken. Maar het betekent dat we ons wel toe hebben te verhouden dat de focus continu op veiligheid ook maakt dat we bijvoorbeeld de werkrelatie ingewikkelder wordt. Of dat we bijvoorbeeld dingen overnemen die we die op een gegeven moment ook weer terug zullen moeten naar het gezin. Maar dan is het lastig om het weer terug te geven, want dan hebben we het eerst overgenomen. Dus er zijn allerlei voorbeelden en dat gaat weer meer over die levenslijn. Dus ik vind ook maar een beetje in mijn hoofd, hoe kan ik het tot dit thema houden? Maar dat thema veiligheid, dat puzzelt mij dus. Van hoe kunnen we er wel zeker heel serieus mee om blijven gaan? Want zeker in de jeugdzorg, als het gaat over het gedwongen kader, maar ook andere vormen van jeugdzorg, maar ook in de zorg voor mensen met een beperking, of in de GGZ, of bij justitie. Veiligheid is echt een groot thema. Hoe zorg je dat mensen veilig blijven? En gaat het om veiligheid altijd, of gaat het ook om kwaliteit van leven? En hoe zit het dan met verschillende verantwoordelijkheden? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En welke keuzes maak je dan? Op een gegeven moment heeft dat ertoe geleid dat ik een soort van spontaan volgens mij geroepen heb ergens. Ontstaat bijna alles bij mij. Dat ik ergens spontaan een keer roep. Dat ik merk van, hé, dit klopt wel ergens. En dit resoneert wel. En vervolgens ga ik het vaker gebruiken. En nu is het echt het vierde plaatje op rij. Dat is eigenlijk de vraag. Is het ongewenst of onveilig? Dit is niet een vraag die een antwoord geeft op wat je moet doen. Maar dit is wel een vraag. Als je hem stelt, verandert hij het gesprek. Want er zijn heel veel voorbeelden die ik ken. Waarbij we eigenlijk in het kader van de veiligheid ingrijpen. Of in het kader van de veiligheid gaan sturen. Terwijl als je heel sec kijkt, je kan afvragen of het wel onveilig is. Of dat we het zeer, zeer, zeer ongewenst vinden. En dan kan ik met een makkelijk voorbeeld beginnen. Neem maar iets van een jongere van een jaar of 16, 17, 18, 19... in een vorm van begeleid wonen, begeleid kamerwonen, of een groep waar die zelfstandigheidsvaardigheden aan het leren is. En hij of zij eet elke dag pizza. Dat is natuurlijk iets dat is niet zo heel gezond voor de meeste mensen. Volgens mij zijn we dat allemaal wel met elkaar eens. Maar ik weet veel voorbeelden, veel teams, waarbij het feit dat een jongere elke dag pizza eet, je kan er ook iets anders van maken, hè? Elke dag friet of elke dag magnetronmaaltijd of elke dag brood. Gewoon iets waarvan we denken, dit is gewoon niet gezond. Waarbij we wel voelen dat we verantwoordelijkheid hebben dat het voor ook dat die jongere gezond leert koken. Dat we eigenlijk in het kader van de norm die we hebben, van we willen iemand goed laten opgroeien, hebben we een verantwoordelijkheid in. Dus wij gaan hem leren, we gaan hem of haar informatie geven dat elke dag pizza eten niet gezond is. En dat is op zich natuurlijk een heel nobel streven. Ik denk, niemand zal het een verkeerde intentie doen. Maar ik vind het belangrijk om los van het thema is dit wel of niet gezond en op grond daarvan een beslissing nemen, ook eens een stapje verder te kijken en te vragen. En in dit pizza voorbeeld, dat is wel serieus gebeurd. Op een gegeven moment gaf ik dit voorbeeld aan een, had het met een groep over, met een residentiële setting. En daar was inderdaad iemand die at elke dag pizza. En daar hadden ze een heel plan opgezet van je moet wel volgens de schijf van 5 eten, of in ieder geval het voedingscentrum. Ik weet niet of het nu 4 of 5 is, want het verandert nog wel eens. Dat meisje, dat was een meisje, die is toen aan de slag gegaan met gezond leren koken. En de begeleiders hielpen haar daar ook goed bij. En ze wilde het ook zelf wel, dus ze ging wel daarmee aan de slag. En op een gegeven moment had ze dat doel gehaald. Zeg ik altijd voor de grap erbij, de goal attainment scaling in plus 2. Ik weet niet of dat echt waar was. Maar het doel was behaald. En een week of wat later komt dat meisje bij haar mentor en die zegt, ik wil niet meer naar huis in het weekend. Terwijl ze tot die tijd ieder weekend naar huis ging, ook om daar te slapen. En toen vroeg die begeleider door, waarom dan niet, wat is er gebeurd? Ze zegt, nou, thuis eten ze elke dag pizza en dat is niet gezond. En dat was echt een voorbeeld waarvan ik zelf dacht van ja, vanwege het niet gezond zijn, wat wij zeg maar op de lange termijn als onveilig zien, gaan we sturen op gezonder eten. Maar de onbedoelde bijeffecten daarvan, en in dit geval betekent het dat zij dus, dat er een afstand kwam tussen haar en haar gezin van herkomst. En dan vraag ik me toch eerlijk gezegd af, wat is nou belangrijker voor de rest van je leven? Dat je als je 18 bent niet elke dag pizza eet. Dan moet ik even aan mijn studententijd denken. Ik at niet elke dag pizza, maar ik had heel wat huisgenoten die toch bijna elke dag, weet ik het wat ze allemaal aten, pannenkoeken of shawarma of pizza was nog iets minder toen. Pizza of Chinees halen of zo, die echt heel ongezond aten. Maar juist in die levensfase is dat, hoort dat voor heel veel jongeren er ook wel een beetje bij. Dus het is ook wel normaal gedrag. Wat is normaal, maar toch wel leeftijdsadequaat gedrag, laat ik het zo noemen. Terwijl het losgeweekt raken van waar je vandaan komt, wat je gewend bent, dat is echt van grote. Dat maakt het echt ingewikkeld. En toen ik dit voorbeeld hoorde, dat ging ik verder doordenken. En toen dacht ik, er zijn eigenlijk heel veel dingen waarbij wij als hulpverleners, als professionals, vanuit goede bedoelingen eigenlijk iets willen bijsturen of willen meegeven of willen aanvullen op iets wat iemand vanuit zijn eigen thuissituatie bijvoorbeeld niet meekrijgt. Maar wat we ons, denk ik, onvoldoende realiseren is dat dat ook een onbedoeld bijeffect heeft. Namelijk dat als we echt direct gaan sturen, dat je eigenlijk iemands autonomie afneemt. En dat een lange termijn effect wat erbij kan horen, dat we daar ook niet altijd oog voor hebben. En natuurlijk, daarom is het ook niet, we moeien nergens meer mee. Maar daarom is deze vraag zo ontzettend helpend. Vraag je voordat je er actief mee wil bemoeien. Dus ik vind eigenlijk alle ingrijpen, zeg maar, ik vind actief mee bemoeien ook ingrijpen. Vraag je af voordat je dat gaat doen, of het ongewenst is of onveilig. En als het ongewenst is, realiseer je dan dat het iets met normen en waarden te maken heeft. Vrijwel altijd. Je zal merken als je dit vaker bespreekt, ook in je team, dat er thema's zijn waar iedereen het over eens is. Dit is onveilig. Neem even het meisje met pizza voorbeeld. Als dat meisje obesitas heeft, gevaarlijke obesitas, op die kant gaat het op. Als ze ernstig ondergewicht heeft, als er suikerziekte is of een andere medische reden dat gezond eten gewoon de basis is van kunnen leven, dan kan het zijn dat het wel onveilig is. Maar in het algemeen, voor een opgroeiende tiener die redelijk gezond is, is elke dag pizza eten niet gevaarlijk. En ik vind dus dat op het moment dat het ongewenst is, dat wij eigenlijk er minder over te zeggen hebben dan wanneer het. En wanneer het, alleen wanneer het onveilig is, vind ik dat we er wel wat over te zeggen hebben. En daar ga ik best wel ver in, merk ik ook met de voorbeelden die ik heb. Hoe het komt dat ik daarin toch een beetje opgeschoven ben, volgens mij, is dat ik me realiseer dat uiteindelijk hebben, voor mij is dat in ieder geval de basis, alle mensen hebben het recht om hun eigen keuzes te maken en ook om zelf het leven te mogen leren. En natuurlijk kunnen we daar van alles aan toevoegen en kunnen we dingen aanreiken en kunnen we van alles zeg maar uitleggen. En dat moeten we vooral ook blijven doen. Maar het verschil is voor mij, vertel je erover of maken we er een doel van waar iemand aan moet werken? In het ene geval is het informatie waar iemand van kan kiezen. Hé, ja, dat vind ik interessant, daar wil ik meer van weten en ik wil er wat mee doen. En in het andere geval zijn we toch redelijk aan het sturen hoe iemand moet leven. En ongewenst, onveilig, je kan het er ook over hebben. Is het gevaarlijk of gunnen we dit kind of dit gezin gewoon iets anders? En voor mij zit daar heel veel... We gaan het grijze gebied opschuiven. En dat maakt het niet makkelijker. Want eigenlijk is het veel gemakkelijker om vrij snel te zijn. Van, ja, nee, dit is gewoon niet goed. Dit is gewoon niet oké. Maar je zal merken als je hiermee aan de slag gaat. Als je bijvoorbeeld met je team. Maar ook al soms met je partner. Dat je over verschillende thema's. Of binnen families. Dat je verschillende dingen. Dat je norm op verschillende plekken ligt. Dus een heel ander voorbeeld van een jonge jeugdbeschermer. Die had een training gehad. En daar kwam dit thema ook aan bod. Die kon zich er niet zoveel bij voorstellen. Want dingen zijn toch onveilig, zeg maar. Daar moet je toch iets mee. En ik ging een maand later of zo hadden we een tweede training. En toen vertelde ze dat ze in die tussenliggende periode bij een vriendin op bezoek was geweest. En dat ze haar zoontje van 2, dus het zoontje van die vriendin van 1 jaar of 2... was op het tuinhuisje geklommen. En dat tuinhuisje was ruim 2 meter boven de grond. Dus ze konden er niet zomaar bij. En op dat moment realiseerde ze zich, ja, als ik nu in functie was geweest als jeugdbeschermer ergens op bezoek, dan had ik daar iets van gevonden. En dan had ik dat dus onveilig gevonden. Maar nu, omdat dit mijn vriendin is, denk ik, zij zal haar zoontje wel kennen en waarschijnlijk doet hij dat wel vaker. Dus, oh, ik schrik ervan. Maar ja, weet je, dat is niet aan mij. En ik denk dus dat we vaker dat verschil zouden moeten maken. Weet je, er zijn situaties die zijn per definitie onveilig. En zeker als het gaat over kinderen onder de 5, zul je meer aan de veilige kant moeten kiezen. Als je daar aarzelt, en je hebt het met een collega over gehad en je aarzelt nog steeds. Bij kinderen onder de 5, dat is ook gewoon een medisch verschil. Die zijn ontzettend kwetsbaar. Heeft er ook mee te maken dat kinderen onder de 5 bijvoorbeeld niet altijd op school hoeven zijn. Dus die kunnen ook buiten beeld blijven. Dus als je in zo'n gezin komt, of dat is een melding, zul je daar met een andere blik naar moeten kijken. Maar als je het hebt over kinderen vanaf 1 jaar of 10, 11, 12 die al... Die zeg maar zichzelf redelijk goed kunnen redden omdat ze een normaal begaafd zijn, gemiddeld begaafd zijn. Ik gebruik al 2 keer het woord normaal. Ik ben aan het zoeken nog naar een ander woord. Weet je, iemand met een ernstige verstandelijke beperking is ook kwetsbaar. Dus daar zul je ook op een andere manier naar moeten kijken of het onveilig of ongewenst is. Maar als het een jongen van 15 is, die normaal altijd al... met zijn zakgeld gewoon van alles haalt bij de supermarkt. En die zit in een situatie waarbij zijn ouders niet goed kunnen zorgen dat er voldoende eten in huis is bijvoorbeeld. Ja, is dat ongewenst of onveilig? Zelfde situatie voor een jochie van 3, is het onveilig. Maar bij die jongen van 15, ja, kan je het over hebben. Weet je, het is zeker ongewenst. En als het ongewenst is, natuurlijk mag je er wat mee. Maar het verschil wat mij betreft wel is wel in hoeverre laten we mensen... in hun waarde om hun eigen keuzes te maken met dingen. En ik denk dat de liefdevolle en gelijkwaardige zorg ook hierover gaat. Dat het gaat over dat wij niet bepalen voor anderen hoe ze moeten leven of wat goed genoeg is. Tenzij het onveilig is. Want daar hebben we een maatschappelijke opdracht in. En dat geldt in de jeugdzorg, maar dat geldt net zo goed in de gehandicaptenzorg. Dat geldt ook in de GGZ. En daar merk je ook het verschil bijvoorbeeld in de GGZ met de situatie in de jeugdzorg. Is de situatie binnen gesloten jeugdzorg en de wet zorg en dwang. Als je kijkt naar de wet zorg en dwang, voordat we ons mogen bemoeien met volwassenen, hoe zij hun leven leven, moet er echt direct aantoonbaar gevaar zijn. En dat iemand zichzelf verwaarloost, is... Nou ja, dat is pas als het heel ver gegaan is, mogen wij ingrijpen. En ik denk met kinderen ligt dat iets anders. Ligt dat wel wat gevoeliger. Maar ook dan is het echt belangrijk om je af te vragen, is het echt onveilig of vinden wij het zeer, zeer ongewenst? En als het heel ongewenst is, hebben we ruimte voor om met elkaar in gesprek te gaan. En onlangs was er een post op LinkedIn en toen vroeg ook iemand van crisis en spoed, hoe ga je daarmee om? Ik zou daarbij altijd deze vraag ook stellen. Omdat bij heel veel crisissituaties, op het moment dat het niet direct opgelost wordt, wordt het niet ook meteen ernstiger bijvoorbeeld. En sommige crisissen lossen zich op als je niet ingrijpt. En wat hierbij hoort, en dat is denk ik het grote thema waar de hele visie van professional vanuit je hart over gaat, hè, dat stopt met redden. We kunnen niet alles signaleren op tijd. We zijn vanuit de jeugdzorg of te vroeg of te laat, jeugdbescherming. We bemoeien ons te weinig ermee of te veel. Dus het is heel moeilijk om het goed te doen. Maar ik gun ook iedereen dat we wat meer rust voelen in niet ingrijpen. Want we zijn een beetje doorgeslagen in als we iets voelen of iets denken, dan moeten we wel ingrijpen. En dat is ook het fascinerende. Daar heb je ik zit te denken hoe dat ook weer heet, maar kan ik nu niet bedenken. Er is de veiligheidsparadox, zo heet het. Ik weet alleen niet meer van wie het is. En dat is dat als een situatie veiliger wordt, of als er minder ongevallen gebeuren, of als er minder grensoverschrijdingen gebeuren, dan is de aandacht ervoor groter. En dat heeft er soort van mee te maken dat we moeilijker kunnen verdragen dat het toch nog een beetje bestaat. Dus er wordt meer over gepraat, daardoor lijkt het vaker voor te komen, terwijl het feitelijk veiliger geworden is in de samenleving op heel veel dingen. Dat zie je bijvoorbeeld bij het verkeer. Dat thema, ongewenst of onveilig, is het gevaarlijk? Of gunnen we dit kind of dit gezin gewoon veel meer? En dit gaat soms ook over ouderen. Dit is de situatie die ik met mijn vader meegemaakt heb, die alleen was komen te staan, ernstig COPD, behoorlijk aan het vereenzamen. Vond het leven niet meer leuk. En ik maakte me zorgen en ik wilde daar ook iets mee doen. Ik ben niet naar de professionals toegestapt hoor. Maar ik heb wel met de thuiszorgorganisatie van hem daar op een gegeven moment ook over gesproken. Dat ook degene van de thuiszorg zoiets hadden van, ja, maar dit kunnen we toch niet accepteren dat meneer zo leeft. En hij verzorgde zichzelf prima. Hij waste zich met een washandje. Maar ik denk dat hij de laatste 3-4 jaar van zijn leven niet meer gedoucht heeft. En hij was niet vervuild. Weet je, zijn kleren werden gewassen. En hij maakte alles. Hij had een schoonmaakster. En hij verzorgde zichzelf goed genoeg. Hij stonk ook niet, bijvoorbeeld. En dan, daar ben ik ook best wel mee geconfronteerd. Dat je eigen normen over wat goed genoeg is anders kunnen zijn dan die van iemand zelf. Wat geeft ons eigenlijk het recht om te bepalen dat het niet goed genoeg is? En voor mij is het dan belangrijk om je echt die vraag heel scherp te stellen en met elkaar over door te praten. En dan kom je op misschien wel op moreel beraad of zoiets uit. Dit gaat over ethische afwegingen. Dit gaat over ook het heel goed kennen van je eigen normen en waarden. En in hoeverre je die meeneemt en meedraagt in je werk. Ik hoop dat ik je aan het denken heb gezet met deze podcast. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel leuk om wat van te horen als dit thema voor jou nieuw was. Of als je het nu voor de zoveelste keer hoort, maar je denkt, nou, dat was wel weer interessant. Hier kan ik wel wat mee. Dat vind ik super leuk om te horen. Want ik denk dat het echt een heel erg belangrijk thema is om met elkaar in te verdiepen. Over in gesprek te gaan. Zo de wereld een heel klein beetje mooier te maken. Fijne dag. Tot de volgende keer.
Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van een podcast vindt, of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op masha@professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.